Lieve mensen, we mogen het woord van God open doen. En ik vind het fijn om jullie aan te kijken. En om met jullie wat te delen. En wat we gemeenschappelijk hebben is het geloof, leren Gods. In de Heer Jezus, zijn Zoon. En ook de diepe overtuiging dat Hij een God is die spreekt. Hij spreekt door op heel verschillende manieren in Gods woord. En vanmorgen hoop ik dat hij spreekt door een gedeelte uit het Oude Testament. Ik zou bijna mijn excuses aan willen bieden. Ik neem jullie mee naar een hele sombere tijd in de Bijbel. Wij zitten nu ongeveer 2000 jaar na Christus. En ik neem jullie mee naar 600 jaar voor Christus. Ietsje meer nog. Hebben jullie dat zo op je netvlies? 2600 jaar geleden, 600 jaar voordat de Heer Jezus op aarde kwam, was het heel slecht gesteld met het volk van God. Het was duister, het was donker, het was somber. En ik ga jullie voorlezen uit de profeet Jeremia. Ik bood mijn excuses bijna aan voor de sombere tijd waar ik over las. Maar ik ga ook iets tot mijn eigen verdediging zeggen. Nee. Wat ik heel bijzonder vind in Gods woord, is dat de Heere God vaak sombere situaties, slechte situaties, rampen, gebruikt om er iets heel moois uit voor te laten komen. Als we zo in gedachten, dat gaan we niet doen, maar eventjes door het Nieuwe Testament zouden bladeren en dan zeggen van nou, welke, denk eens aan een bepaalde brief uit het Nieuwe Testament en dan is daar heel vaak een aanleiding die heel somber is. En dan gebruikt God die aanleiding om ons hele mooie, belangrijke dingen te vertellen. En in het Oude Testament zien we hetzelfde. Als het heel slecht gaat met Gods volk, dan gebruikt God die duisternis om zijn licht te laten extra goed te laten zien. En om ons de meest bijzondere dingen te vertellen. We zitten nu, 600 jaar voor Christus, vlak voor het begin van de ballingschap. Het noordelijke deel van Israël is al weggevoerd in ballingschap naar Assyrië, naar Nineveh en omstreken. Het zuidelijke deel van Israël, het koninkrijkje Juda, bestaat nog. Maar dat is al bijna een vazalstaat van de Babyloniërs geworden. Heel klein, heel kwetsbaar, goddeloze koningen. En in die tijd leefde de profeet Jeremia. En God spreekt door Jeremia. En ik lees jullie voor uit Jeremia 23, de eerste 6 versen. Jeremia 23, vers 1. Wee de herders die de schapen welke ik weid verderven en verstrooien, luidt het woord des Heren. Daarom, zo zegt de Heere, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden, gij verstrooit en verstoot mijn schapen en zoekt ze niet op. Zie, ik bezoek aan u de boosheid uw handelingen, luidt het woord des Heren. En ik zal de rest van mijn schapen verzamelen uit al de landen waarin ik ze heb verdreven. En ik zal ze doen wederkeren naar hun weiden en ze zullen vruchtbaar zijn en zich vermeerderen. Ook zal ik over hen herders verwekken om hen te weiden en ze zullen vrees nog schrik meer hebben. Ze zullen niet gemist worden, luidt het woord van de Heer. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam waarmee men hen noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Een boodschap aan het volk van God. 600 jaar voor de komst van onze Heer. In een hele duistere situatie. En ik ga daar niet alles uit bespreken, dat hoeft ook niet. Maar ik wil daar een paar dingen die mij echt speciaal aangesproken hebben, met jullie delen. En het eerste, ik zei al, het begint een beetje somber. Dat mag, hè? Dat zijn jullie nu wel op voorbereid. Het eerste waar de Heer over begint is over slechte herders. De Heer had kunnen spreken over zonde, en over ontrouw, en over afgoderij. En dat doet de Heer ook allemaal in de profeten. Als je leest wat er allemaal speelde in die tijd, was dat echt bar en boos. Maar hier doet de Heer zijn hart open en hij, ik zeg maar gewoon even, want hij moppert. Hij is ongelooflijk boos over slechte herders. En daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar wil u even met mij naar het hart van de Heer kijken? Als de Heer kijkt naar zijn volk en hij ziet verwarring en chaos en afval, wat denkt de Heer dan? Hij is boos op de herders, op de leidslieden. Maar wat zegt dat over de Heer? Hij kijkt naar zijn volk en hij is verdrietig over hoe het eraan toe gaat. Ik moet nu opeens denken aan een tekst die ik niet zo lang geleden nog gelezen heb en ook wel eens voorgelezen heb. Dat is de Heer Jezus, met zijn discipelen tochtje over het meer maakt, zogenaamd om aan de menigte te ontsnappen. En dan komt de Heer aan land met zijn discipelen, met de boot, en dan ziet hij daar dat alle mensen gauw een omweggetje gaan lopen hebben. En daar al op hem staan te wachten. En dan kijkt de Heer en dan staat er, hij zag hem als schapen zonder herder. Daar blijkt iets van het hart van de Heer Jezus. De liefde voor de mensen. Hij zegt, ze hebben de boodschap nodig. Ze hebben de boodschap van mijn Vader nodig. Nou, die ontferming, die innerlijke ontferming, die spreekt hier ook uit het hart van de Heere God. Zo kijkt hij naar zijn volk. En dat vertaalt zich hier in boosheid over slechte herders. Daar moet ik het even met jullie over hebben. Ik weet niet of het jullie wel eens opgevallen is dat in het... Nou, laten we maar het Nieuwe Testament lezen, nemen als voorbeeld. Dat God heel vaak waarschuwt tegen mensen die zijn volk, de gelovigen, ons, op het verkeerde been zetten. Valse leraren. Verleiders. Wolven in schaapskleren. Vul maar in. Ik mag nu best wel even een sombere boodschap brengen. Even een ernstige waarschuwing. Lieve mensen, als je leest en als je kijkt en als je luistert, als je rondkijkt op internet, dan kun je van alles en nog wat horen en zien op christelijk erf. Maar ik wil jullie graag de boodschap van de Heer doorgeven, de waarschuwing, dat niet alles is oké. Als Paulus in bijna elke brief moet waarschuwen tegen valse leraren, dan hebben we het over de begintijd van de kerk. Als Johannes daarvoor moet waarschuwen, en Petrus, en Jacobus, en Judas, en de Heer zelf ook, dan heeft dat ons ook iets te zeggen. Er zijn mensen die er niet op uit zijn om de schapen van de Heer te hoeden, om mensen van de Heer Jezus te vertellen, om ze dichter bij het hart van God te brengen, maar om andere dingen te bewerken. Om baasje te spelen, om invloed te krijgen, om aardig gevonden te worden, om eer te verzamelen, om... Vul maar in. En je moet er maar eens ook voor jezelf over nadenken hoe ze dat allemaal doen. Een van de dingen die ze doen is nieuwe dingen vertellen. Probeer dat. Dat is een heel akelig gedachte-experiment. Maar je zou het, dat moet je niet hardop doen, dat is veel te akelig. Maar in gedachten zou je het moeten doen van hoe zou je een geloofsgemeenschap zo gauw mogelijk naar de knoppen kunnen helpen. Nou, een van de trucjes die je zou kunnen toepassen is een boekje, een beetje een extreem boekje uit de winkel halen. Dat lezen en dan zeggen van, dit is het. Dit moeten we allemaal doen. En dan ga je tegen al je broeders en zusters zeggen, dan ga je ze er helemaal gek mee maken. Zeg je, dit moeten jullie ook, achter dit boekje, wat hierin staat, dat moeten jullie ook helemaal voor waar aannemen. Nou, dan maak je ze allemaal helemaal gek. Dat heet een hype. En we hebben in de geschiedenis van de kerk ook in de afgelopen tientallen jaren gezien dat hypes kunnen ontzettend storend zijn. Soms roept de Heer iets, toetert hij in ons oor. En dan ontdekken we met z'n allen dat we dingen moeten leren. Als christenen, als volgelingen van de Heer Jezus. Dat is zo. Maar er zijn ook hypes waar iemand mee komt. Soms is dat gewoon iemand in Amerika, heel ver weg, denk je van. Wat hebben wij daarmee te maken? Maar dat komt dan op ons bordje en daar moeten wij dan wat mee. En dat brengt soms verwarring en dat brengt soms nog erger verdeeldheid. En je kunt andere dingen bedenken die er in het verleden gebeurd zijn. Je kunt nieuwe dingen bedenken. Er zijn herders, slechte herders, op geestelijk erf, die verstrooiing brengen. Die de schapen niet bijeenbrengen, niet samen bij de Heere God brengen, maar achter zichzelf aan schapen verzamelen. De schapen verstrooien. En de Heer zegt hier tegen de geestelijke leiders, of tegen de leiders van het volk, dan mag je denken aan de koning, en de mensen die met hem regeren, dan mag je denken aan de priesters. Jullie hebben mijn schapen verstrooid. Jullie hebben ze niet bij elkaar gebracht, maar jullie hebben verdeeldheid. Het gaat jullie om je eigen eer, om je eigen invloed. En de Heer is daar ongelooflijk boos over. En ik ga, voordat ik naar het volgende stukje ga, laten we die les in onze zak steken. De waarschuwing dat als we om ons heen kijken dat er dit soort mensen rondlopen, worden alle toonaarden ervoor gewaarschuwd. Denk erover na van, waar gaat het om? Gaat het om God, om zijn eer, om de liefde van de Heer Jezus die zichtbaar moet worden? De vrucht van de geest die gestalte krijgt? Of gaat het om andere dingen? Bijzaken die opeens heel belangrijk worden. En voor onszelf, voor mijzelf, die wil ik ook graag in mijn zak steken en ik deel het met jullie. Als de Heer zo boos is over slechte herders, dan vraagt de Heer aan mij, wat ben jij voor herder? Waar gaat het jou om? En dan mag je gewoon heel persoonlijk, mag je dat zelf meenemen. Van hoe kijk ik naar mijn broeders en zusters? Als ik dingen tegen mijn broeders en zusters zeg, als ik dingen voorstel, als ik dingen belangrijk vind met z'n deel, waar gaat het mij dan om? Gaat het om hun zegen, om hun heil? Of gaat het erom dat ik belangrijk word, dat ik gezien word, dat ik invloed krijg, dat ik een beetje belangrijk word? Bouwen we op of breken we af? Verzamelen we of zijn we verstrooid? En wat ik zo mooi vind, is dat de Heer hier een stapje verder kijkt. De Heer zegt, er wordt verstrooid, jullie zijn aan het verstrooien. En het gevolg zal zijn dat mijn volk in ballingschap gaat zo meteen. Dan zijn ze helemaal verstrooid. Maar ik vertel jullie nu alvast in vers 3, dat uit alle landen waarheen ik ze verdreven heb, zal ik mijn volk terugbrengen. Vind je dat niet geweldig? De ballingschap moest notabene nog beginnen. Het allerergste moest nog gebeuren, maar de Heer kijkt al verder en hij zegt, er komt een moment dat ik ze terugbreng. En we gaan nu niet over hebben wanneer dat precies is. Als je het aan orthodoxe Joden vraagt, dan zijn er sommigen die zeggen, nou, dat is God al eeuwen aan het doen. En er zijn er ook die zeggen, wat een onzin allemaal, al dat Alia-gedoe. Dat is helemaal niet, dat is helemaal niks. De echte terugkeer naar Gods volk, of naar Gods land, begint pas als de Messias gekomen is. Nou, we laten dat even lekker in het midden. Maar God zegt, ik breng mijn volk terug. Zo kijkt hij naar zijn volk Israël. En we mogen dat ook op onszelf toepassen. God wil terugbrengen. Wil herstellen. Hij wil bijeenverzamelen. Ik lees het nog een keer voor. Ik breng ze terug naar hun weide. Dat is de plek waar voedsel is. Waar ze kunnen groeien. Waar ze veilig wonen. Ze zullen vruchtbaar zijn en een aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen. Die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen. En er niet één zal worden gemist. Vind je dat niet heel mooi? Als je aan de Heer God vraagt. Dit gaat nu over Israël. Maar dat mogen we ook best op onszelf toepassen. Wat gunt u nou uw volk? Wat is uw ideaalplaatje nou voor uw volk? Dan zegt de Heer. Een situatie waarin er voedsel is. Waarin ze veilig wonen. Waarin er geen angst meer is. Vind je dat niet mooi? Geen angst meer. Er zijn zo ontzettend veel redenen om bang voor te zijn. Serieuze redenen waar je bang voor kan zijn. En ook allemaal dingen die wij ons aangewend hebben om daar bang voor te zijn. En ons daar druk over te maken. En het is allemaal heel serieus. Of iets minder serieus. Maar dat hoort gewoon bij ons leven. Bang hiervoor, angst daarvoor, zorg daarvoor. En de Heer God zegt, ik gun jullie zo, dat je zo dicht bij mij woont. Dat je mij zo weer kent, dat je niet meer bang bent. Dat is leven uit vertrouwen. Dat is, weet dat de Heer het goed zal maken. Al die dingen die gevaarlijk zijn, zijn allemaal weg, zegt de Heer, over zijn volk. En hij zegt het vandaag tegen ons. En er zal er niet één worden gemist. Wij denken aan gelovigen die we missen. Je kunt gelovigen missen doordat ze overleden zijn. Je kunt gelovigen missen doordat er scheiding is ontstaan. Doordat er gedoe is geweest en mensen weggegaan zijn. Je kunt ook mensen missen dat je denkt, van, zijn ze het pad misschien kwijtgeraakt? We zien ze niet meer. We merken niet meer dat ze van de Heer houden. Dat hoort bij het leven. Elkaar missen. En dat doet zeer. En de Heer zegt, er komt een moment dat er geen angst meer is. Er is niemand meer die ergens bang meer voor hoeft te zijn. Want jullie zijn dicht bij mij, onder mijn vleugels. En er zal niemand worden gemist. Vind je dat niet prachtig? Ik vind dat zo mooi. Ik kan daar heel lang over nadenken. Mogen jullie ook wel eens even doen van de week. Geen angst meer. En er wordt er niet één meer gemist. Zo kijkt de Heer naar het heil van de toekomst. Zo mogen wij ook straks bij Hem zijn. Hoe kijken wij aan tegen onze medegelovigen? Merken jullie dat de Heer helemaal niet zo uit is op allemaal randvoorwaarden? Als christenen over Israël nadenken en spreken en schrijven, dan kunnen ze zich soms, dat doen jullie niet, hè, maar anderen doen dat wel eens, ontzettend druk maken over allemaal dingen die daar gebeuren. En we vinden dat allemaal heel interessant, tenminste ik vind dat allemaal heel spannend wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En hoe dat met Gods, met Israël daar gaat, wat de landen die eromheen wonen allemaal doen, dat is allemaal heel belangrijk en heel spannend. Maar ten diepste is dat niet waar de Heere God om gaat. Natuurlijk gaat Hij dat allemaal regelen en komt het allemaal goed. Maar zie je, merk je dat de Heere God het gaat om het geestelijk herstel van zijn volk? Politiek, economisch, militair, dat is allemaal heel belangrijk. Maar dat is allemaal compleet ondergeschikt aan het grote plan wat God met zijn volk heeft. Namelijk dat ze Hem weer zullen kennen. Dat Hij aangenomen wordt. En dat zeggen wij als Nieuwtestamentische gelovigen bij, dat de Messias weer omarmd wordt. Dat Hij geloofd en gekend wordt. Daar gaat het God om. Dat vindt Hij belangrijk. En lieve mensen, dat is ook voor ons de toepassing. Er gebeurt in ons leven van alles. Sommigen van ons ken ik een beetje. Sommigen van jullie ken ik wat minder goed. Maar ik weet zeker dat in ieder van ons leven speelt van alles. En we kunnen er zo naar uitkijken dat we straks bij de Heer zijn. Een van jouw liederen verwees er al naar. Dat we Hem zullen zijn. Dat het goed is. Dat de Heer alle dingen goed zal maken. En al die dingen gaat de Heer goed maken. Dat mag ik jullie vertellen. Dat zegt Gods woord. Maar waar het de Heer vooral om gaat, is niet al die randzaken. Die komen ook goed. Maar dat we weer oog in oog met Hem zullen staan, daar verlangt de Heer naar. En daar wil ik nu al mee beginnen. Is dat niet geweldig? En zo mogen we kijken naar elkaar. Als we bidden voor elkaar, even een losse toepassing. Dan zien we allemaal zorgen en nood. En daar bidden we voor. En we zijn ermee begaan. Maar we mogen ook een laagje dieper kijken naar de relatie met de Heer God, met onze Heer Jezus Christus. We hebben het over herders, over slechte herders, waar de Heer heel boos over is. Over goede herders, dat de Heer zegt, er komt straks een tijd dat mijn volk weer geleid zal worden op een goede manier. Er is één herder die nog niet genoemd was. Dat missen jullie al een beetje. Jullie vragen je af of ik weet wat op de buitenkant van dit gebouw staat. Ik weet zeker dat jullie allemaal weten wat op de buitenkant van het gebouw staat. Apart hè, dat hij niet genoemd wordt. Ik lees de laatste verse nog een keer voor. Jeremia 23 vers 5. Ik heb hier nu even de NBV voor me. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren, die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Ah, over wie gaat dit? Dit gaat over Jezus. Dit gaat over de Zoon van God. En we hebben het over slechte herders gehad. En over goede herders. Maar dit gaat over een telg. Het huis van David. Dit gaat over een zoon van de koning die uit Bethlehem komt. Nou, we weten allemaal wat David van zijn vak was. En we weten allemaal hoe David trouwens, dat is heel grappig, dat juist David de Heer aanspreekt in Psalm 23 als: u bent mijn herder. En deze zoon van David, die later zal zeggen, ik ben de goede herder, die wordt hier al aangekondigd. Vind je dat niet ontroerend? Ik zeg nog maar even een keer. De verwarring, die kunnen wij ons niet voorstellen. De chaos, de nood van Gods volk. Zo donker, zo duister is het eigenlijk misschien wel nooit geweest in de geschiedenis van Israël. En op dat moment zegt God, er komt uit dat huis van David, van die goede koning, die man naar mijn hart, die zijn loopbaan als herder notabene begonnen is. Uit zijn dynastie, uit zijn familie, laat ik iemand geboren worden die daar recht op heeft, op de troon. De rechtmatige spruit, de rechtmatige nakomeling van David, die ga ik geven. En hij zal koning zijn op een fantastische, prachtige manier. Dat beloof ik. Dat zegt God op deze manier. Ik vind dat zo ontroerend. Ik kan daar niet over uit dat de Heer altijd dit soort dingen in het voorhoofd vertelt. Als een geweldige bemoediging. Wat zegt dat over hem? Het is heel slecht en het wordt nog veel gekker. En dan zegt de Heer, maar het komt goed. En ik ga de oplossing brengen. Mijn goede herder ga ik brengen. Hij zal geboren worden. Ik wil jullie tot slot nog iets zeggen over de naam die hij heeft. Ik lees nog even vers 6 voor. Dan wordt Juda verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn de Heer onze gerechtigheid. Het is een naam van de Heer. Die krijgt de zoon van David. De Heer onze gerechtigheid. Wat betekent dat? De Heer onze gerechtigheid. Kou daar maar eens even op. Dat betekent in de eerste plaats dat als God zegt, ik ga alles goed maken, ik ga alles oplossen, dat de Heer gerechtigheid op het oog heeft. Niet heelheid, niet dit, niet dat. Dat is allemaal belangrijk en dat komt allemaal mee. Maar de Heer zegt, ik ga gerechtigheid geven. Als Paulus in het Nieuwe Testament aan het begin van de Romeinenbrief gaat vertellen waar die brief over gaat, namelijk over het evangelie, dan zegt hij, gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Er is een groot probleem in de mensheid. En wat gaat God doen? Wij zouden zeggen, vergeving. Een offer. Verzoening. Dat is allemaal waar. Maar de kern van de zaak is dat God zegt, ik ga gerechtigheid geven. Een situatie waarin er geen onrecht meer is. Geen zonde. Waarin er niks fout meer is. Dat ga ik geven. En dat is niet gerechtigheid van mensen. Wij gaan met elkaar afspreken dat we het voortaan allemaal goed zullen doen. We gaan wat regels maken. En we gaan als christenen leven. En we doen heel erg ons best. En dan wordt het een stuk beter. En God zegt, zo gaan we het niet doen. Dat wordt nooit wat. Sorry, dat zeg ik nu tegen jullie. Dat lijkt net alsof ik jullie een beetje denigrerend over jullie praat. Maar dat bedoel ik niet. Met alle liefde en respect. De Heer God zegt tegen ons, zo gaan we het niet doen. Want dat gaat jullie nooit lukken. Gerechtigheid komt er alleen maar als ik het geef. De Heer brengt gerechtigheid. Paulus, citeer ik weer, God geeft gerechtigheid. Hij geeft een volmaakte staat, waarin er geen zonde, geen ongerechtigheid, geen fouten meer zijn. God gaat het bewerken. En Paulus legt in de Romeinenbrief uit hoe God dat doet. Daar is hij best veel woorden voor nodig, maar het is ook heel ingewikkeld. Het is geweldig wat God gedaan heeft. En hier vertelt de Heere God het ook al. De Heer is onze gerechtigheid. De Heer gaat dat doen. Alles wordt goed. Niet alleen de buitenkant. Niet alleen onze gezondheid. Niet alleen. Alles wordt goed. Wij worden goed. Dat gaat de Heer doen. En ik zei het al. De Heer is onze gerechtigheid. Hij gaat het geven. Niet wij met heel veel moeite afspreken dat we het heel goed gaan doen, dat we ons heel serieus aan de regels gaan houden, dat we heel erg dit en heel erg dat en heel erg bekeerd gaan leven. Allemaal niet. De Heer zegt, ik ga het geven. Ik ga het doen. En we weten hoe dat gekomen is. De Heer is gekomen. De Zoon van God, de Zoon van David, de grote Zoon van David is gekomen. En die heeft alles in orde gemaakt. En hij heeft niet alleen alle schuld en alle zonde en alle ongerechtigheid gedragen, maar hij is ook de oorzaak van alle kwaad. Hij heeft hij op zich genomen. Hij is tot zonde gemaakt. En hij heeft gezegd, ik draag alles. En ik maak jullie tot een nieuwe schepping. Jullie worden nieuwe mensen. Dat is de gerechtigheid van God. En ik ga nog een stapje verder. De Heer, onze gerechtigheid. Christenen, dat doen jullie niet, maar andere mensen zouden dat wel kunnen denken. Zouden kunnen denken van, ik kom tot geloof. Je hebt straks een soort mini-getuigenis gegeven. Prachtig. Zo zouden we allemaal, onze getuigenissen zijn allemaal verschillend. Maar uiteindelijk speelt overal in al onze getuigenissen het kruis van de Heer Jezus, de ontmoeting met hem, speelt ergens een rol. Dat is het centrale punt. Maar we zouden kunnen denken, Want ik ben ooit tot geloof gekomen. Ik heb de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland, als mijn redder. En als mijn, ik heb mijn leven aan hem gegeven als mijn Heer. En ben hem gaan volgen. En nadat ik tot geloof gekomen ben, waren al mijn zonden vergeven. En vanaf toen ging het goed. En zelfs dat is nog niet helemaal waar. Wij kunnen soms denken dat als je eenmaal tot geloof gekomen bent, dat Gods gerechtigheid, het nieuwe leven, dat dat los verkrijgbaar is. Maar dat is niet zo. Dat is een vergissing. De Heer zegt, ik ben jullie gerechtigheid. Lieve mensen, de redding is niet los verkrijgbaar. De redding krijg je alleen maar, die is er alleen maar in relatie met de Heer Jezus Christus. Je kunt het alleen maar ervaren wat het betekent om gered te zijn. Je kunt het alleen maar ervaren dat er een geweldige toekomst voor ons weggelegd is. Je kunt het alleen maar meemaken dat je een nieuwe schepping bent. En dat God door zijn geest in jouw leven aan het werk is. In relatie tegen Jezus Christus. Hij is ons leven. Paulus zegt, ik leef niet meer. Ik ben dood. Nou, oké, je denkt dat ik nog leef, vooruit. Maar wat mijn leven nu betreft, ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Leven als christen kan niet buiten de Heer Jezus om. Dat kan alleen maar in relatie met Hem. Ik kan alleen maar de Heer volgen. Ik kan alleen maar christen zijn. Ik kan alleen maar ervaren dat ik bij Hem hoor, dat mijn zonden vergeven zijn als ik elke ochtend de Heer zegt, Heer, hier ben ik. En nog veel belangrijker, dank u wel dat u er bent. Dat ik mijn hand in uw hand mag leggen en dat ik achter u aan mag gaan. Dat u er bent, dat u alles gedaan hebt. En dat geldt voor de eeuwigheid, dat geldt voor toen de Heer stierf. En dat geldt voor vandaag, elke minuut. Ik lees die versen nog een keer voor. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en Israël zal veilig wonen. Zijn naam zal zijn de Heer, onze gerechtigheid. Amen.